De tekst voor de preek is Ezechiël 1, het thema de Heere verschijnt aan Ezechiël. Als eerste staan we stil bij wanneer de Heere verschijnt, als tweede bij wat Ezechiël ziet en als derde bij wat wij moeten weten. Als eerste wanneer de Heere aan Ezechiël verschijnt. Gemeente, die dag, die ene dag uit zijn leven, die is Ezechiël nooit meer vergeten. Die dag dat de Heere verscheen aan hem. Ezechiël, wie is hij? Hij is 30 jaar als dit gebeurt. Hij komt uit een priesterfamilie. Hij is de zoon van Buzi, een priester. En, ja, en als je vader een priester was, dan werd je als jongen later ook priester. En misschien wil jij later ook wel hetzelfde worden als wat jouw vader of moeder nu ook doet. Maar dat hoeft niet. Je kan ook best iets anders kiezen wat je leuk vindt. Maar Ezechiël mocht niet kiezen. Hij moest priester worden. Dat is de regel van de Heer. Priesterschap ging van vader op zoon. En als Ezechiël nog heel jong is, dan woont hij in Juda, bij Jeruzalem. En dan weet hij dat al. Later zal ook hij in de tempel gaan werken om offers voor de Heer te brengen. En dan moet hij het volk onderwijs geven over de wet van Mozes. Ja, daar moet hij veel voor leren. Dan moet je weten wat is nou rein en wat is niet rein. En wat is nou wel een goed offer voor de Heer en wat niet. En hij moet weten wat er in de wet van de Heer staat. Om het aan andere mensen te kunnen vertellen. Als hij groot is, dan mag hij ook in de tempel van de Heer gaan dienen. Net als zijn vader. Wat mooi. Maar het gaat heel anders dan Ezechiël dacht. Als hij ongeveer 18 jaar oud is, dan komen de Babyloniërs naar Jeruzalem. En die tijd regeert koning Jojakim over het tweestammenrijk van Juda en Benjamin. En Jojakim moet zich onderwerpen aan koning Nebukadnezar van Babel. En een aantal jaren is koning Jojakim trouw aan koning Nebukadnezar. Maar daarna komt hij in opstand tegen de koning van Babel. Hij zoekt steun bij Egypte. En samen willen ze sterk staan tegen die machtige Babyloniërs die overal de baas willen spelen. Ja, koning Nebukadnezar die laat dat niet op zich zitten. En die stuurt een heel groot leger naar Jeruzalem. En in die tijd als koning Nebukadnezar naar Jeruzalem komt, dan sterft koning Jojakim en zijn zoon Jojachin, die wordt dan koning. En als Jojachin 3 maanden koning is, dan nemen de Babyloniërs de stad Jeruzalem in. Nou, ze pakken het goed aan. Ze nemen heel veel goud en zilver mee naar Babel, uit de tempel van de Heer, uit het paleis van de koning. En koning Jojachim en bijna alle belangrijke mensen en ook officieren van het leger, die moeten ook mee naar Babel. Dan hebben ze in Jeruzalem geen geld en geen leiders meer om nog een keer tegen Babel in opstand te komen. En Nebukadnezar stelt een andere koning aan, Zedekia. Dat is een broer van Jojachim en een oom van Jojachim. En onder die grote groep mensen die koning Nebukadnezar meeneemt naar Babel is ook Ezechiël. Hij moet mee naar Babel. Meer dan 1200 kilometer ver is dat. Ongeveer net zo ver als van hier naar Spanje. Lopend moet hij. Wekenlang. Helemaal naar het verre heidense Babel. En daar is hij nu al 5 jaar lang.
Stel je voor, jij 5 jaar lang in een ander land moest wonen. Ver bij je familie vandaan. En het is ook een heel onzekere tijd. Want hoe zal het verder gaan daar in Juda en Jeruzalem? Want heel veel van Ezechiëls volksgenoten zijn nog in Jeruzalem en in Juda eromheen. En kunnen misschien toch nog die mensen in Babel weer terug straks naar hun eigen land? Komt het weer goed? Nou, veel ballingen hopen van wel. En de mensen in Jeruzalem, die hopen van op het ook. In Jeruzalem is in die tijd de profeet Jeremia. Jeremia preekte al voordat Jojachin koning was. En voor koning Jojakim nog zelfs. Dat is van koning Josia begon Jeremia te preken. Ja, en Jeremia preekte ook in de tempel. Dus Ezechiël moet Jeremia wel gehoord hebben. En toen al, nog steeds, als Ezechiël in Babel is, dan preekt Jeremia in Jeruzalem en Jeremia kondigt het oordeel, de straf van de Heere aan. Het zal niet goed komen, zegt Jeremia. Als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal naar Babel gevoerd worden. Dan zal Jeruzalem helemaal verwoest worden. Dat zegt de profeet Jeremia. Maar er zijn ook andere profeten. Die zeggen, nee hoor, er is niks van waar wat die Jeremia zegt. Dat is een NSB'er, die moet niet luisteren. Die wil dan koning die ons verraden aan Babel. Nee, het zal goed komen hoor, er komt vrede. Want de Heer heeft toch zelf Jeruzalem uitgekozen? Dat is toch de tempel van de machtige Heer. Die woont bij ons, hij zal ons niet verlaten. Het komt goed. Het is een onzekere tijd, ook voor Ezechiël zelf. Zal hij ooit nog priester worden? Zal hij nog iets kunnen doen voor de Heere? En dan komt dus die 5e dag van de 4e maand. Als Ezechiël 5 jaar in Babel is. Hij is bij de rivier Gebar. Dat is een kanaal, een aftakking van de grote rivier, de Eufraat. En nou is hij 30 jaar oud. Dat was de leeftijd waarop je als priester in de tempel mocht gaan werken. En op dat moment roept de Heere Ezechiël voor een andere dienst. Op een manier die hij nooit had verwacht. Ezechiël moet het woord van de Heere gaan verkondigen aan zijn landgenoten in Babel. En net als Jeruzalem, net als Jeremia in Jeruzalem, moet hij het oordeel aankondigen dat de Heere Jeruzalem zal verlaten. Vanwege de afschuwelijke zonde van het volk. Je moet maar eens een keer voor jezelf de eerste 24 hoofdstukken van Ezechiël doorlezen. Even de tijd voor nemen, lange hoofdstukken. Maar ook ja, confronterend, schokkend om te lezen. Wordt er bijna depriv als je dat leest. Achter elkaar. Alle onheil en oordeels aankondigingen. Dat moet Ezechiël gaan vertellen aan de mensen in Babel. Totdat voor een aantal jaren Jeruzalem inderdaad verwoest wordt. Jeremia krijgt gelijk. En nog veel meer mensen uit Jeruzalem moeten mee en Juda moeten mee naar Babel. De tempel wordt verwoest, verbrand. Het is over en uit met Juda en Jeruzalem. Maar juist als dat gebeurd is op dat dieptepunt, dan mag Ezechiël stoppen met die moeilijke boodschap van het oordeel. En mag hij een heel andere boodschap gaan brengen. Van heil en van hoop en van verlossing. En als je leest in Ezechiël vanaf hoofdstuk 33. Dan een hele andere profetieën. Van zegen. Van leven uit de dood. Van herstel. Van terugkeer naar het land. Maar als de Heere Ezechiël roept, dan is het nog niet zo ver. En hoe roept de Heere Ezechiël? Op een heel wonderlijke, indrukwekkende manier. De roep van Ezechiël, dat is wel de wonderlijkste van alle roepingen die in de Bijbel staan. Het is ook de roeping die het meest uitgebreid wordt beschreven. 2,5 hoofdstuk. Vanmiddag hoop ik bij het vervolgstil te staan, hoofdstuk 2 en de eerste helft van hoofdstuk 3. We gaan nu eens kijken naar het eerste hoofdstuk. Kom als tweede punt, het eerste punt was, wanneer de Heere verschijnt. Het tweede punt is, wat Ezechiël ziet. Hij ziet heel wonderlijke, vreemde dingen. Nou, als je het boek Ezechiël doorleest, kom je al meer wonderlijke, aparte, vreemde dingen tegen. De hemelen werden geopend, zegt vers 1. Net als bij Johannes op Patmos. Misschien heb je al wel gedacht, dit hoofdstuk van Ezechiël, dat lijkt wel op het boek Openbaring. En ook in Openbaring komen ook dingen terug uit het boek Ezechiël. En ook in Openbaring zie je vreemde, van die vreemde onnavolgbare wezens, wonderlijke beschrijvingen. Visioenen, dat je denkt, ja, hoe ziet het er eigenlijk allemaal uit en wat betekent dat allemaal? Nou, Ezechiël weet zelf ook niet helemaal goed wat hij nou precies ziet. Heel vaak zijn er woorden zoals of gelijk, hè, net als of. Betekent dat? Vaak is het ook het woordje gelijkenis, het leek op of gedaante, het had de vorm van iets bekends. Maar wat nou Ezechiël precies ziet, dat kan die ook niet goed zeggen. Hij kan alleen maar zeggen waar het ongeveer op lijkt. Dat komt dat hij iets van God ziet. En God is zo onbegrijpelijk groot. God kun je niet vangen in beelden en woorden. En hoe verder het hoofdstuk komt, hoe meer in zich als het ware gaat haperen. We gaan eens kijken bijvoorbeeld in vers 26. Dat ook daar staat. Vers 26. En boven het uitspansel, boven die koepel, denk ik dat. Een soort koepel was er. Die boven hun hoofden van die wezens, die dieren was. Was de gelijkenis van een troon als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens daar bovenop zijn. Zeg je al wat hij ziet, het is geen troon, maar iets wat op een troon lijkt. En daar zit geen mens, maar ja, ook niet iemand die een vorm van een mens heeft, maar iemand die leek op de vorm van een mens. En in vers 28 zie je hetzelfde. Dan zegt Ezechiël, dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heere. Dus hij zegt niet, ik zag de heerlijkheid van de Heere. Het is ook niet als, maar het is een gedaante als de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heere. Hij zoekt naar woorden hoe je het moet opschrijven. Je moet zeggen, wat is dit nou? Want God is groter dan al onze gedachten en woorden en voorstellingen en dingen die wij kennen. En daarom is dit hoofdstuk zo apart, zo vreemd. Zo wonderlijk. Ik hoop eigenlijk dat jij er ook wel iets van herkent. Dat je zo diep onder de indruk van God kunt zijn, dat je er geen woorden meer voor hebt, hoe je dat dan moet benoemen. En je kunt sprakeloos raken door Gods grootheid in de schepping. Als je nadenkt over dat onmetelijke heelal. En als je al s'nachts bij een helder hemel omhoog kijkt, gaat je duizelen. Maar als je ook nog eens je verdiept in wat wetenschappers erover hebben ontdekt. En ja, dat er miljarden sterren zijn in het heelal. En meer dan er op aarde zandkorrels zijn. En al die melkwegstelsels. Of net klein. Ik heb zelf ooit scheikunde gestudeerd. Ook biochemie gehad, hoe een cel in elkaar zit. En wat er allemaal in gebeurt. Ingewikkelder dan de meest complexe fabriek. Of het meest geavanceerde softwareprogramma dat mensen kunnen ontwerpen. Of kijk gewoon eens goed naar een bloem. Hoe het eruit ziet. Of gewoon een vogel. Eens goed bestuderen. Dan word je sprakeloos. Dan roep je het uit. Hoe groot zijt gij? De Heere die alles gemaakt heeft. En Gods grootheid in de herschepping. Hoe hij de schepping verlost en nieuw maakt. Dat is nog wonderlijker, nog groter. Als je gaat zien wie jij bent tegenover God. Dat je een onverbeterlijke, hoogmoedige, eigenwijze zondaar bent. En als God dan laat zien hoe hij is tegenover jou. Zo barmhartig en genadig, zo geduldig en trouw. Dat de Zoon van God mens geworden is. Op aarde gekomen is. En zo oneindig diep heeft geleden. Zo'n afschuwelijke dood aan het kruis gestorven is. Om ons zondige mensen te redden. Om heel de schepping nieuw te maken. Dat God trouw blijft. Dan ben je zelf zo onbetrouwbaar. Er zijn geen woorden voor. Hoe groot is God? Wat ziet Ezechiël? Het begint met een storm in de verte. Hij ziet een enorme onweersbui die steeds dichterbij komt. En ja, wij hebben nu springstof, dynamiet en atoombommen. Maar in het Oude Testament was de storm de sterkste kracht die de mensen kenden. Er komt een enorme storm aan. En in die storm is flitsend vuur. Een schittering van hasmal. Dat woord hebben de vertalers onvertaald gelaten. Ze wisten niet goed wat het betekende. De meeste vertalers denken aan iets, een soort goudachtige gloed. Midden uit die razende storm, uit die vuurgloed komen vier dieren, vier levende wezens tevoorschijn. Het lijkt wel alsof ze in brand staan. Want tussen die vier wezens vlamt een fel vuur en er flitsen bliksems uit. Je zegt, wat er bang van. Maar apart, die vier wezens, ze lijken wel op mensen. Ze staan rechtop, ze hebben handen. Maar hun voetzolen lijken wel op de voeten van een kalf. De hoeven van een kalf. En ze hebben ook allemaal vier vleugels. En elk wezen heeft vier gezichten. Aan elke kant van het hoofd een gezicht. Aan de voorkant het gezicht van een mens. En dan links het gezicht van een os. En dan rechts het van een leeuw. En van achter het gezicht van een adelaar, een arend. Die vier gezichten hebben iets te maken met de schoonheid en de kracht van heel de schepping. De mens, dat is de kroon van de schepping en dat beeld van God geschapen. En de leeuw, dat is de koning van de landdieren. En de os, dat werd gebruikt voor het ploegen, is de koning van de huisdieren, zou je kunnen zeggen. En de adelaar is de koning van de vogels. Maar de heerlijkheid van de Heer is er nog ver boven verheven. Die levende wezens zijn engelen. In hoofdstuk 10 komt die beschrijving weer terug. En dan zegt Ezechiël dat het cherubs waren, engelen. Als je ook in de tempel had. Engelen met vleugels. En die wezens hebben dan twee vleugels omhoog. En die raken elkaar. Zij staan in een vierkant. Zo, met de rug naar elkaar toe, de achterkant. Dat elk wezen één kant op kijkt. Dat is voor zijn gezicht. En die wezens die bewegen bliksemsnel. Ik zeg, kijk, hoe kan het dat die wezens zo snel kunnen bewegen? Kijk, bij elk wezen is een wiel. Een rad staat er. Denken wij snel aan zo'n tandwielen, maar dat betekent gewoon wiel. Het gaat om wielen. Een wiel is er bij elk wezen. En in elk wiel zit nog een wiel, waarschijnlijk dwars erop. Dus een wiel en nog een wiel erop. Dan krijg je een soort ronde vorm. En daardoor kunnen die wielen elke kant op bewegen zonder dat ze moeten omkeren. Dat is bijvoorbeeld bij zo'n bureaustoel op zwenkwieltjes. En dan veel groter. Het zijn enorm hoge wielen. Zo hoog. Dat je er bang van wordt. En die velgen van die wielen zitten vol met ogen. Apart. En die wielen bewegen precies met die wezens mee. Want de wezens en de wielen worden aangedreven door dezelfde geest, de geest van de Heer. En zo kunnen ze heel snel alle kanten op, waarheen de geest van God maar wil. Samen vormen die wezens en die wielen een soort reusachtige, ja, een wagen, een strijdwagen. Of een troonwagen. De Heer laat aan Ezechiël zien. Ezechiël, ik ben overal. Ik ben niet alleen in Jeruzalem, in de tempel. Ver weg. Ik ben overal, ik weet alles. De ogen van de Heer, de lopen heel de aarde. Overal regeert Hij. Overal voert Hij zijn oordelen uit. Overal is Hij er om te redden. Die op zijn hulp en bijstand wacht. En de blik van Ezechiël wordt als het ware vanzelf omhoog getrokken. Daar boven die wielen en die wezens. En is een uitspansel, een enorme koepel die schittert als kristal of als ijs in de zon. En zo fel hier, angstaanjagend. En boven die koepel, daar schittert iets, glanst, vuur en die gloed van het edelmetaal. En dan, ja, het lijkt op een troon van hele mooie, prachtige edelstenen. En op die troon, daar zit iemand. Het lijkt wel op een mens een beetje. Op een bepaalde manier, maar ook wel heel anders. Vuur en vlam vol gloed en glans en glorie. En dan een stem. Ezechiël ziet en hoort het. En hij weet direct, kan alleen iets zijn van de Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. Hij ziet iets van de heerlijkheid van de Heer. En niet rechtstreeks. Mozes vroeg al aan de Heer, toon mij uw heerlijkheid. Maar de Heer zei, dat kan niet Mozes, geen mens kan mij zien in een leven blijven. Het is gehuld in een wolk en in donkerheid en in vuur. Maar als Ezechiël het opschrijft, dan zoekt hij naar woorden. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heer. Hij voelt het nog in zijn lijf als hij het opschrijft. Wat hij deed toen hij dat zag. Wat daar hem toe kwam. Hij valt plat op de grond. Tegenover de Heer is hij maar een mensenkind. Zoals de Heer hem steeds aanspreekt in dit boek. Een zwak, zondig mens. Dat is inderdaad de enige juiste reactie. Als God zich laat zien in zijn heerlijkheid. Dat je neervalt in verootmoediging, in aanbidding. Hoe reageert u? Hoe reageer jij als de Heer naar je toe komt? Dat gebeurt iedere zondag, wist je dat? Komt de Heer naar je toe. Net zo bijzonder als hier naar Ezechiël. Maar Israël wil niet buigen voor de Heer. De volksnood van Ezechiël wil niet klein worden voor hem. Hem niet alle eer geven. Ja, de mensen in Juda en Jeruzalem, ook in Babel, die willen zeker wel de Heer offers geven. En het is hun God, het is de God van Israël, het is hun God. Ondertussen hebben ze de afgoden, de bijen voor het echte geluk. In hoofdstuk 8 krijgt Ezechiël daar een visioen van. Hoe in de tempel van de Heer afschuwelijke afgoden gediend worden. En ondertussen gaan de mensen graag hun eigen gang. Ze doen oneerlijk. En de arme mensen worden uitgeknepen. En de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. En de Heere heeft daar een afschuw van. Die wordt er heel boos, heel toornig over als dat gebeurt. Hij heeft zijn volk bevrijd uit de onderdrukking van Egypte, waar zijn volk werd uitgeknepen. Hij heeft gezegd, dien mij, luister naar mijn wetten en regels. Hij heeft de regels gegeven om de kwetsbare mensen te beschermen. En als je vrij wilt blijven, dien dan geen goden naast mij. Ik ben jullie bevrijder, de Heere, jullie God. Maar Israël luistert niet, Israël buigt niet voor zijn God. En nu komen, dus komt die storm en die vuur van Gods oordeel, komt Israël af. Angstaanjagend, onheilspellend. Dat is wat Ezechiël ziet. En wij, wat moeten wij met dit wonderlijke, vreemde visioen? Komen wij als derde punt. Want Ezechiël ziet dus het tweede punt. Het derde punt, wat wij moeten weten. Wat voor ons allereerst belangrijk is om te weten als we dit visioen lezen en gaan denken. Ja, wat heeft het ons te zeggen? Dat is dat dit visioen is allereerst bedoeld voor Ezechiël zelf. Hij heeft het opgeschreven. Zo is het ook het woord van God voor ons geworden. Maar het is de vraag of hij er ook met zijn volksgenoten in Babel over gesproken heeft. Hij krijgt dit visioen niet om er als het ware over te gaan preken wat hij meegemaakt heeft. Maar het is een visioen waardoor de Heer hem roept om te gaan verkondigen wat de Heer tegen Israël zelf te zeggen heeft. Vanaf hoofdstuk 3 gaan die woorden komen. Het is er woorden om door te geven. Maar dit visioen is allereerst bedoeld voor Ezechiël zelf. En is de vraag, maar waarom doet de Heer dat? Waarom verschijnt de Heer zo aan Ezechiël? Niet gewoon een stem. Ezechiël gaat preken voor mij. Waarom zo uitgebreid, zo wonderlijk, zo vol majesteit en heerlijkheid, dat zich er bang van wordt, met zijn gezicht op de grond valt. Nou, dat heeft alles te maken met de omstandigheden waarin Ezechiël leeft. Ik zei al, het zijn sowieso al moeilijke omstandigheden voor Ezechiël, zijn tijd, zijn situatie. Het kan heel goed dat hij ook wel heel erg teleurgesteld is. Dat hij geen priester kan worden. Zoals hij eerder dacht. En zijn toekomst is onzeker en duister. En hij moet, ja. En ook wat zeker ook moeilijk is dat geestelijk verval van het volk Israël. Het volk waar Israël bij hoort. Straks als we vanavond of vanmiddag verder gaan op stuk 2, dan is dat wat de Heer als eerste noemt. Dat hij hem zendt naar de rebellerende, de opstandige volken, het volk Israël. Die tegen de Heer hebben overtreden. Al jarenlang, generaties lang. Die hard zijn van aangezicht en stijf van hart. Ze zijn een weerspannig huis, klinkt het vaak. Ze zijn eigenwijs. Hardnekkig ongehoorzaam naar de Heer toe. Aan zulke mensen moet Ezechiël gaan verkondigen dat het niet goed komt. Nou, daar zitten ze helemaal niet te wachten. En 10-1, dat ze het ook niet gaan geloven en dan gaan luisteren. Dus Ezechiël heeft moed nodig. Overtuiging. Vastberadenheid. Om de woorden te gaan spreken die de Heere geeft. Om zo'n confronterende en impopulaire boodschap te gaan brengen. Om dat vol te houden. En daarom maakt de Heere Ezechiël sterk. Dat hij zijn roeping aan kan. Dat hij kan volhouden. Als de Israëlieten net zo sterk en volhoudend, vasthoudend als de Heere, als het volk Israël vasthoudend is om te zondigen. Niet te luisteren. En hoe doet God dat? Hoe maakt de Heere Ezechiël sterk? Door hem een overweldigend gezicht te geven van zijn heerlijkheid. Door zo aan hem te verschijnen. Dat hij tot diep in zijn botten voelt. En weet hoe groot en hoe heilig, hoe heerlijk, hoe machtig. Hoe ontzagwekkend de Heer is. De God van Israël, de God van zijn vader. En hoe terecht het is dat de Heere Israël gaat oordelen. Omdat ze niet voor hem willen buigen. Maar straks komen er genoeg momenten dat Ezechiël zal aarzelen. Je pijn zal voelen. Moet hij het nou echt weer gaan zeggen? Dat mensen weer boos op hem worden. Hem niet gaan geloven. Of je gaan uitlachen. Boos op hem worden. Dat wil ik niet zeggen wat de Heer heeft gezegd. Maar dan is daar weer dat visioen bij de rivier Geba. Dat vuur, die glans, die gloed, die majesteit, die stem. De grootheid, de heerlijkheid van de Heere, de levende God. Er komt weer nieuwe kracht, nieuwe ijver in hem. Nieuw verlangen om de woorden van de Heere te spreken. Om te zeggen wat de Heere wil. Dat de Heere machtig is en groot en goed. Nou, en daar moeten wij ook iets van weten. Op een bepaalde manier lijkt onze tijd ook wel op die van Ezechiël. Een tijd van geestelijk verval. Ja, hier op Urk zitten de kerken op zondag nog vol. Maar weet ik wel hoe het ervoor zit in Nederland. En hoe God voor veel mensen ver weg is. De kerklevens waren steeds meer in ballingschap. En waar is God nou in onze tijd? De meeste mensen hebben hem helemaal niet nodig. Ze dienen liever de goden van geld en van plezier en van zelfontplooiing. Ja, leven wat uit jezelf komt. Ja, en in de kerk grijpen die afgoden van onze tijd ons net zo goed beet. Dus we moeten zelf niet voor de gek houden. Ook in de kerk kun je die vragen, waar is God nou? Dat gaat zo vaak over, maar waar is hij nou eigenlijk? En in de kerk hebben we nog extra afgoden. De afgod van ons eigen gelijk. De afgod van de rechtzinnigheid. De afgod van onze eigen godsdienst en vroomheid. Zonder de Heer Jezus. En in die wereld, in die afgod, die trekken ook aan onze kinderen. Nou, dat zien we uit de deur, op die beeldschermen. Ook nog met kunstmatige intelligentie, met AI. Wat gaat er allemaal gebeuren? Het komt op ons af. En we voelen het. We worden meegetrokken. En je wilt weerstand bieden. Hoe kunnen we sterk zijn? Waar zoeken we onze kracht? Het is heel verleidelijk om je helemaal af te schermen. Je terug te trekken in je eigen bubbel. We moeten de grote boze wereld buiten de deur houden. Er moet duidelijk zijn over regels. Wat niet kan en moet blijven zoals het altijd geweest is. Nou, dat duidelijk zijn. Ik ben zeker niet tegen regels. Maar met regels alleen gaan we het niet redden. En bovendien, van regels alleen raken onze kinderen niet onder de indruk. En met regels alleen kunnen we straks niet voor God verschijnen. Daar kunnen we Gods oordeel niet mee ontlopen. Als we alleen maar regels hebben hoe het altijd was, hoe het moet, dan heeft de wereld veel meer te bieden. Wat maakt ons sterk? De kerk kan alleen maar sterk zijn en in stand blijven als wij net als Ezechiël iets zien van Gods heerlijkheid. Wij ook weten. En kunnen vertellen. Hoe groot. Hoe machtig. Hoe wonderlijk. Hoe heerlijk. Hoe onzagwekkend de Heer is. De God van Israël. De Vader. Van onze Heer Jezus Christus. Zo'n wonderlijk visioen. Hebben wij nog nooit gehad. Ik denk ook niet dat iemand van ons ooit zo'n gezicht van de Heer zal zien als Ezechiël had. En als je het wel krijgt, nou, bent je sterkte, want dan moet je moeilijk werk gaan doen voor hem. Maar toch, we voelen wel dat we wel onder de indruk zouden moeten zijn meer van Gods heerlijkheid. Als je eerlijk bent, toch ja. Zo vaak gaat het langs je heen. Zegt het zo weinig. Dat we zo weinig door God lijden. En als we meer tegen de stroom op moeten roeien. Zo gemakkelijk laten we ons wegtrekken door die afgoden van onze tijd, van de wereld, door onze godsdienstige afgoden. Hoe kunnen wij iets leren zien van Gods heerlijkheid? Nou, ik mag u verkondigen, God openbaart zijn heerlijkheid. En weet je, het Nieuwe Testament, wat Ezechiël nog niet kende, wat wij wel hebben, dat is nog voller van Gods heerlijkheid dan dit visioen van Ezechiël. Zie je dat? Ik jou iets kan vertellen. Ik mag iets. Je kunt iets leren over de Heere, wat nog wonderlijker is dan dit visioen van Ezechiël. Dan die onweer en dat vuur en die storm. Ezechiël zag op die troon heel vaag iets wat op een mens leek. Nou, wij mogen dat nog veel helderder zien. De evangelist Johannes die schrijft erover. Het woord dat bij God was, dat is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid. Dit wordt er een heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van vuur, van onweer, vol van genade en waarheid. Als wij Jezus Christus zien, dan zien wij Gods heerlijkheid. Als die nog nooit in schone glans verscheen, onbevattelijk vol van genade, van waarheid, van barmhartigheid, van liefde en van trouw. En dat hebben wij nodig, ieder persoonlijk en wij met elkaar als kerk, dat wij Gods heerlijkheid in Jezus Christus zien. Dat wij heel onze aandacht vestigen op die openbaring van God en daarin ons heil, onze enige troost vinden in leven en sterven. En dat we weten en vertrouwen diep in ons hart dat er niemand is zoals Hij. Dat je nergens anders zo'n redding, zo'n geluk, zo'n vrede vindt dan bij Jezus Christus. En dat alles wat je hier in de wereld aan mooie dingen en plezier hebt, dat toch allemaal een schaduw is. Vuilnis, zegt Paulus, vergeleken met Jezus Christus. En dat je mag weten dat er, zoals onze beleid zegt, dat er onder alle schepselen niemand is die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat mag geloven. Zeker weten. Dat onder alle schepselen in de hemel en op de aarde niemand is die ons liever heeft dan Jezus Christus. Heb je dan een houvast. En een geluk. En een zekerheid. En een kracht. De Zoon van God. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald. En mens geworden is. En mag ik u verkondigen. Hier is de heerlijkheid van de Heer, reddend. Vol van genade en waarheid. Vol liefde en trouw. Wat doe je? Als je niet buigt voor aanbidding. Net als Ezechiël. Dan zal diezelfde heerlijkheid. Ja, dan straks zijn als een storm. En een vuur. Dat je zal verteren. Als je eigenwijs blijft. Opstandig, halstarrig. Want onze God is een verterend vuur. Erken maar dat je verloren bent. Net dat je net zo eigenwijs bent als het volk Israël. Dat je hart eigenlijk vanzelf naar de afgoden trekt. Dat je misschien vandaag veel liever bezig bent dan met de sportwedstrijden naar de kerk gaan. Of dat je bezig, je werk. Je hebt verloren, je afgoderij, je ongehoorzaamheid. En schaam je voor mij, zegt de Heer, door de mond van Ezechiël. Buig je hoofd, buig je knieën. En tegelijk zegt de Heer ook, door Ezechiël heen, dat hij niet verlangt naar onze dood. Hij is niet op uit om ons te verteren met het vuur van zijn oordeel. Hij doet er een eed op. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar bekeer je en leef. God zond zijn zoon, niet om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. En die toorn van God, die storm, het vuur, het onweer, dat kwam neer op zijn eigen zoon. Om ons te behouden. En dat is Gods heerlijkheid. Jezus Christus stierf aan het kruis. Om vrede te maken met God. Dat is de liefde die jouw hart kan verbreken. Van een vijand een vriend kan maken. En het verlangen van God om jou te behouden is nog oneindig veel groter dan jouw verlangen ooit kan zijn om behouden te worden. En zijn genade en waarheid kunnen jouw hart verzadigen tot een eeuwigheid. En dat kun je aan jou veel meer geven dan je ooit zonder God zult vinden. En daarom, kijk naar Jezus Christus en zie Gods heerlijkheid. Buig neer voor hem en volg gehoorzaam zijn stem. Want hij roept je ook om te dienen. Om in deze wereld zijn heerlijkheid voor ogen te houden en te verkondigen. En dat zal geen gemakkelijke weg zijn als je Jezus volgt. Je zegt, je moet je leven verliezen om het te kunnen behouden. Maar let op hem. Houd Gods heerlijkheid voor ogen. Gods genade en waarheid in hem. En dat maakt je sterk. En zijn genade is genoeg voor jou. Want hij volbrengt zijn kracht in onze zwakheid. Hij heeft ons zicht op zijn heerlijkheid om ons te bemoedigen. Net als in dat laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Johannes op Patmos. Hij moet schrijven ook aan de kerk in de verdrukking. Nou, daar gaat de hemel voor hem open, op Openbaring 4 en 5. En dan zie je dingen terug uit Ezechiël. Johannes ziet de troon van God. Hij ziet vier dieren, vier levende wezens. Maar ook met vier verschillende gezichten. En hij ziet nog iets wat Ezechiël niet zag. Hij ziet het lam, staande als geslacht. Het lam dat de schuld der wereld op zich nam. Het lam dat de boekrol opent en Gods plannen zal volbrengen. En dan roept heel de schepping het uit. En roept het mee in aanbidding voor de heerlijkheid van de Heere, onze God. Hem die op de troon zit en het lam. Zij de dankzegging en de eer. De heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen.